en met links naar alle programma's. www.747am.nl. De website van de radiozender met overzicht. 747am.nl.
Typisch Joods. Maandelijks cultureel radiomagazin over Joods leven in Nederland. Goedenavond. In deze tweede typisch Joods een trektocht langs loofhutten in de Alblasserwaard. Een gesprek over het boek Absent. Herinneringen aan het Joods Lyceum Amsterdam 1941-1943. Open dag bij Joods Educatief Centrum Kreskas. En een Texaanse rabbijn in de rubriek Waar tikt jouw klokje thuis? We besluiten met een korte culturele agenda. En dan zal ik u meteen het adres van onze site geven met informatie over dit programma en ons telefoonnummer. De eerste week van oktober hebben Joden in de hele wereld weer Sukkot gevierd, loofhuttenfeest, door in de tuin of op het balkon een sukkah, een loofhut, te bouwen en daar zoveel mogelijk in te verblijven. In de Tora staat immers geschreven: gedurende 7 dagen zult gij in hutten wonen, opdat uw nageslacht zal weten dat ik de kinderen Israëls in hutten heb laten wonen toen ik hen uit het land Egypte heb gevoerd. In de Alblasserwaard werd een open sukkah-tocht georganiseerd. En dat was reden voor Luc Smit om daar eens polshoogte te gaan nemen.
Midden in het oude centrum van Gorinchem, in een prachtig binnenplaatsje met prachtige bomen die het een beetje afdekken, staat een, nou toch wel een hele grote mooie sukkah al aan de buitenkant te zien. De deur wordt open gedaan en oh, het is echt prachtig. De kaarsen branden, er hangen appeltjes aan de plafond, de druiven hangen er. Het is echt een prachtige sukkah hier. Kleden aan de muren, een prachtig gedekte tafel met allerlei lekkere dingen hier. Zilveren bekers, een fles karamelwijn. Het ziet er prachtig uit. Koffie wordt al ingeschonken.
Wat wil jij ook koffie? Ja? Hier. We zijn net op tijd geweest.
Het regent enorm.
Nou ja, ik vind Sukkot een feest van gastvrijheid. Ik vind het heel leuk om die stoelen allemaal hier gevuld te zien. En dan is voor mij Jood en niet-Joods is welkom. En als er daartussen dus inderdaad nog een Jood komt, ben ik zo ontzettend blij.
Wat voor vragen krijg je nou van mensen als ze hier komen?
Ze laten eerst zich de sfeer op zich inwerken. Ze zitten zo te kijken. En niet eens zien ze, ze gaan niet eens zo heel specifiek, maar wat zien ze? De lulaf, willen ze weten. Dus ik ga uitleggen waar dat die 4 plantensoorten voor staan.
Wat is de lulaf? Kan je dat ons vertellen?
De lulaf is een bundel van 3 soorten takjes en daarbij een citrusvrucht die de etrog wordt genoemd. En die beide, bij elkaar, vertegenwoordigen die de 4 planten... groepen die ons als mensen dienen. Dus waarmee we huizen bouwen, daar staat de lula voor. Waar we warmte van krijgen, het hout van de beekwil. Maar ook gewoon bomen die we voor prettig hebben, die lekker ruiken, mooie bloemen geven. En de etrog staat voor de voeding. Dus dat zit ik allemaal zo uit te leggen. En dat vinden ze allemaal, ja.
Nou, het is echt een prachtige sukkah. En het was een heerlijk kopje koffie. Maar goed, de sukkah-tocht dwingt ons natuurlijk ook om weer verder te gaan, Rut.
Ik bied je deze Rimon voor onderweg aan.
Prachtig.
Deze granaatappel voor onderweg aan.
De luisteraars kunnen dat niet zien.
En dat je net zoveel zegen mag hebben als dat er aan pitjes in zitten.
Dankjewel. Het is even moeilijk klaarmaken, maar ik zal hem met liefde opeten. Inmiddels aangekomen in Alblasserdam. Ik sta midden in een nieuwbouwwijk waar je toch niet echt een sukkah zou verwachten. En ik loop maar een beetje achterom en ik zie daar in een klein tuintje een prachtige soeka staan. Ik zie aan de overkant ook een soeka staan. Dus ik ga maar even jouw open soeka, loofhut, eens even kijken of er iemand is. Ja. Kijk, ik hoor al geluid. De soeka zit al vol, zie ik zelfs. Goedenavond.
Helemaal in stijl.
Het is prachtig, zeg.
Leuk, hè?
Hey Dave, jij hebt hem gebouwd?
Jawel, zeker.
Hoe heb je hem gedaan?
Nou, ik heb in eerste instantie ben ik begonnen met wat balken bij elkaar te vergaren en om hem uit te zetten.
Aha.
En heb ik zo gemaakt dus, als het over is, dat ik ze weer kan bewaren en volgend jaar weer kan hergebruiken.
Dat is heel zin.
Dat dacht ik ook dus. En ik had al bij tijdje wat rietmatten besteld en die heb ik een verleden week zaterdag opgehaald. Ja, en die kunnen er mooi tegenaan dus. Dus, en die takken die hadden we al een week van tevoren, want we zagen dat ze in het park de bomen snoeien waren.
Ja.
Gelijk vragen of ik er een paar mogen hebben en toen kwamen ze heel die wagen hier in mijn kont lossen.
Hey, hoe is dat nou voor jou, een soeka bouwen zelf?
Ja, geweldig, ja.
Had je 10 jaar geleden ook niet gedaan,
nee,
denk ik?
Nee, ik had het 10 jaar geleden moeten doen, dan had het nog wel meegeweest natuurlijk. Maar ja, het is niet anders. Ja. Te laat aan begonnen. Ik denk dus, vroeger is het allemaal weggehouden dus, want ik heb het niet van thuis mee.
Mm-hmm.
Omdat het daar ontzettend weggedouwd wordt en nog steeds dus, wat dan ook. En nou ga je ermee naar buiten toe. Misschien was dat gevoel er dan toen ook wel, maar dan een beetje stiekem, ik weet het niet.
Ik ga nog eens even kijken naar de soeka hier tegenover, want ik heb hier tegenover nog een heel klein soekaatje gezien. En daar wil ik toch ook nog eventjes in zitten. Dave en Tini, bedankt.
Even kijken, hè.
U hoort, ik ben inmiddels bij het kleine soekatje aangekomen en er wordt hier gedanst en gezongen. Goedenavond, een vrolijke boel hier.
Ja, het is gezellig.
Ja, ik begrijp, wie bent u?
Ik ben Lies.
En u heeft deze soeka gemaakt?
Mijn man heeft hem gemaakt en ja, ik heb hem versierd, zeg maar.
Oké, hey, hartstikke bedankt. Dan loop ik weer verder, dan stoor ik jullie niet verder. Tot ziens, hè. En plezierige avond. Het is inmiddels 11 uur 's avonds. Een mooie tijd, denk ik, om op te stappen vanuit Alblasserdam en naar huis te rijden. Een open soeka-dag hebben we beleefd in de Alblasserwaard.
Vorige maand verscheen bij uitgeverij Vassalucci Absent. Herinneringen aan het Joods Lyceum Amsterdam 1941-1943. Een belangwekkende en aangrijpende studie. Belangwekkend omdat er gebruik werd gemaakt van veel bijzonder archiefmateriaal. En aangrijpend omdat er zoveel interviews in staan met nog levende leerlingen en docenten. De historica Dienke Hondius heeft het geschreven in samenwerking met een oud-leerlinge, Miep Gompers-Lobato. En die nam ook het initiatief tot dit boek.
Nou, ik liep er eigenlijk al heel lang mee rond. Met het idee, in eerste instantie heb ik dus het boek Ondergang gelezen in 1965. En
van Presser.
Van Presser. En daarin worden in verschillende stukjes schrijft hij dus over het Joods Lyceum. En nou, die herinnering aan die klas, aan die school, maar in de eerste plaats toch altijd aan je klas, heeft gemaakt dat ik dacht, god, zoveel kinderen in mijn klas en wat is er eigenlijk van geworden? En daar zou iets over geschreven moeten worden, terwijl Presser dat zelf ook een beetje aangeeft. Dat er iets moest komen over die school.
Nou ja, en toen kwam mevrouw Gompers bij u, mevrouw Hondius. Ja. En waarom bent u er toen aan begonnen?
Nou, ze belde me op een avond, ik weet het nog wel. Het is nou 2,5 jaar geleden. En ja, het kwam voor mij nogal uit de lucht vallen eigenlijk. Ik was niet van tevoren daarover ingelicht of zo. En ik dacht gelijk van ja, dat Joodse systeem is heel interessant om na te gaan hoe dat nou precies gegaan is met die eerste anti-Joodse maatregelen. Dat de Joodse kinderen van de niet-Joodse gescheiden werden. Want ja, nu weten we wel dat er heel veel anti-Joodse maatregelen waren. Maar het is heel interessant om ze stuk voor stuk eens goed te onderzoeken. om te, ja, ze worden meestal eigenlijk als een soort van vloedgolf genoemd. Hè? Van Joden mochten dit niet meer, dat niet meer. Joden mochten niet meer naar school, mochten niet meer fietsen, mochten niet meer in de tram, mochten niet meer naar het park, mochten niet meer zwemmen. En dan lijkt het net alsof dat als een soort van fatalistische golf over Nederland heen kwam, waar niets tegen te doen was. En het is heel interessant om de precieze uitvoering van die maatregelen te reconstrueren. En dat is dus het eerste wat ik wilde doen, om die scheidingsmaatregel goed te onderzoeken. En daarnaast leek het me heel interessant om één van die nieuwe Joodse scholen, dat Joods Lyceum, als, ja, als één geheel te onderzoeken van wat is, kun je nou nagaan wat er met alle kinderen op één school gebeurd is. Want dat is ook nog niet eerder op die manier geprobeerd.
Ja, al die maatregelen, dat ging natuurlijk heel slapenderwijs, toch? Dat was niet van de ene dag op de andere?
Niet van de ene dag op de andere, maar ik ben ja, echt geschokt geraakt toen ik de archieven daarover ben gaan bekijken. Van hoe is dat nou precies gegaan in het onderwijs? De Duitsers, de bezetter, zei van we willen niet dat Joodse kinderen met niet-Joodse kinderen onder één dak naar school gaan. Dat mocht niet meer. En dat was eigenlijk een soort van mededeling. Het was niet heel concreet al een verordening of een wet of iets dergelijks. Het was meer een soort van mededeling, een soort van verzoek van Beumke, de hoogste nazi in Amsterdam, aan de burgemeester van Amsterdam. Van nou, we willen dat niet langer. En op dat moment wordt er eigenlijk heel direct, heel erg snel een plan in werking gezet door gemeenteambtenaren van de gemeente Amsterdam, van de afdeling onderwijs met name. Die gaan dan kijken van nou, hoe moeten we dat regelen? Het wordt absoluut niet ter discussie gezet, wordt alleen maar gedacht van hoe gaan we dat doen? En zonder dat er dus een heel concrete eis komt tot scheiding van het onderwijs, gaan de gemeenteambtenaren dat dan allemaal doen. En waar ik geschokt over was, is de snelheid en de soepelheid waarmee dat allemaal in de zomervakantie van 1941 tot stand gebracht is. Want je moet je toch voorstellen dat het gaat om duizenden, vele duizenden Joodse kinderen, die dus over de hele stad verspreid allemaal naar openbare scholen gingen. En die moesten allemaal van de kleuterscholen gehaald worden, van de lagere scholen, van alle middelbare scholen, van de technische scholen, van de huizen, alles, alles. Het hele onderwijs moest gescheiden worden. En die scheiding is helemaal doorgevoerd door de gemeente Amsterdam. En dat is in.
En niet door de Duitsers, zoals je zou denken.
Nee, er is geen Duitsland te pas gekomen. Ja, alsof heel snel wordt er gedaan alsof het normaal is dat er zo'n apartheid, zo'n hele segregatie in het onderwijs is. En direct na de zomervakantie van 1941 gaan dan die gescheiden scholen van start. En het Joods Lyceum is alleen maar één van die scholen.
Ja, en op het Joods Lyceum wordt toch ook inderdaad gedaan alsof het normaal is? Ik denk, we hadden geen andere keus. Maar dat komt ook doordat de rector, Elte, en het hele leraarkorps daaraan alle aandacht hebben besteed. Om die school zo goed mogelijk en zo normaal mogelijk te laten verlopen.
Ja, want dat komt ook vaak voor, hè, in het boek. Het moest gewoon zijn.
Ja. Nou ja, ik was dus 12, dus ja. ik vond alles al gewoon. Ja. Hè? Dat heb je op die leeftijd. Dat je het eigenlijk maar gewoon vindt zoals het is. Maar achteraf gezien denk ik dat het... ik denk dat het was de enige plek waar we gewoon konden zijn. Alle dagen Joods, rabbijnse teksten, poorten naar kennis, klassiek Hebreeuws, modern Hebreeuws. Over dit alles en nog veel meer geeft het Joodse educatief centrum Kriskas cursussen in het hele land. René Sanders ging op 7 oktober naar de open dag.
Een open dag, een open middag van Kriskas is bedoeld voor degenen die interesse hebben, maar nog over de streep getrokken moeten worden om onze cursussen te volgen.
Rob Wurms, directeur van Kriskas. Waar staat Kriskas precies voor?
Kriskas is een onafhankelijk instituut voor Joodse educatie aan volwassenen. De doelstelling is veelleden. Het bereiken van een zo groot mogelijk deel van de Joden van Nederland. Waarbij 70-80% eigenlijk niet is georganiseerd, niet is aangesloten en dreigt afgesneden te worden van zijn Joodse achtergrond, van zijn Joodse wortels. Het tweede doel is het helpen toerusten van mensen die als leraar zouden kunnen optreden. Zodat je ook in staat bent als organisatie, of als andere Joodse organisaties misschien, om die Joodse cultuur, de Joodse geschiedenis, religie, al die aspecten over te dragen op die grote groep Nederlandse Joden.
Nu zijn er meer instanties die Joods onderwijs geven. Ja. Dus het Nederlands-Israëlisch Kerkgenootschap, maar ook de Liberaal-Joodse Gemeente.
Ja.
Wat is het bestaansrecht dan nog van een organisatie als Kreskas?
Ik noemde net al die 70-80%. Die worden niet bereikt door de Joodse gemeenten in het algemeen. JMW, Joods Maatschappelijk Werk, bereikt daar wel iets van. En wij proberen echt toegang te krijgen tot die heel heterogene doelgroep. Het belangrijkste doel is het bereiken van die grote groep Joden die nergens bij hoort.
Maar welke criteria gelden er dan voor de mensen die zich bij jullie aanmelden?
De criteria gelden, wij zeggen iemand moet een Joodse achtergrond hebben. Het moet heel duidelijk zijn, we zijn geen kerkgenootschap. Wij zijn een onafhankelijke organisatie. De subsidie is gegeven voor mensen met een Joodse achtergrond. Dat wil zeggen, dat zijn natuurlijk Joden die volgens welke definitie dan ook halachisch Jood zijn. Of die alleen een Joodse vader hebben. Of die een Joodse partner hebben. Dat kan allemaal.
Dus die Joodse achtergrond is een hele ruime definitie?
Dat is een ruime definitie. Die hanteren we omdat wij dat kunnen, zijnde geen kerkgenootschap. Bij ons wordt geen Giur-cursus of zo gedaan.
Giur wil zeggen?
Dat bij ons mensen die niet Joods zijn, Joods zouden kunnen worden. Dat kan natuurlijk niet. Dat is aan de kerkgenootschappen, niet aan ons. Wij verzorgen cursussen, ook voor partners van Joden, opdat zij beter op de hoogte zijn van de achtergrond van hun Joodse partner. Bijvoorbeeld.
Hoe worden jullie gezien en bejegend door de kerkgenootschappen? En dat met name door het Nederlands-Israëlisch Kerkgenootschap? Dus dat traditionele, orthodoxere...
Tweeleden. Ik weet dat de rabbijnen bezwaar hebben, de orthodoxe rabbijnen bezwaar hebben tegen samenwerking van orthodoxen met liberalen. Niet met seculieren heb ik begrepen. En men heeft, voor zover ik dat weet, dan ook gezegd dat officiële personen die het NIK of een van die organisaties van het NIK vertegenwoordigen, niet met Kreskas mogen samenwerken. Verder gaat dat rabbinale verbod niet.
Een van de deelnemers, een van de belangstellenden op deze dag. U hebt al eerder een cursus gevolgd bij Kreskas.
Ik heb de cursus gevolgd Alle Dagen Joods van Bloem Evers. Het is een hele compacte cursus die je op een ontspannen, leuke wijze door het Jodendom heen wandelt.
Maar waarom hebt u voor Kreskas gekozen en niet voor de Joodse lessen van de Joodse gemeente? Dus het Nederlands-Israëlisch Kerkgenootschap of de Liberaal-Joodse gemeente? Want die hebben ook het nodige in huis.
Ja, klopt ook. Ik denk dat de Kreskas het samen zijn is van orthodoxe Joden en liberale Joden en niet en seculiere Joden. Dat is het aardige aan Kreskas. Het geeft iedereen een thuis, het geeft iedereen de mogelijkheid om een cursus te volgen. Zonder verplicht lid te zijn van een van de kerkgenootschappen.
Professor Deshauer, u bent een van de mensen die doseert, die lesgeeft bij Kreskas. U komt zelf van ver weg wat het Jodendom betreft. En u geeft inmiddels hier Joods onderwijs. Hoe is dat voor u?
Ik vind het heel plezierig om in elk geval op een elementair niveau andere mensen nu de...
de weg te wijzen in het Jorendom. Ik ben zelf een jaar of 10-11 geleden begonnen in hoofdzaak als autodidact. Ik weet waar de problemen zitten voor een late beginner. Ik ben een late Baala Teshuva.
Iemand die teruggekeerd is?
Iemand die laatst teruggekeerd is naar het Jorendom. Ik had na de oorlog, bij de bevrijding was ik 14 en ik zag het helemaal niet zitten om weer in die gevaarlijke positie van het Jorendom mij te begeven. En rond mijn 60ste veranderde dat dramatisch. En toen heb ik geprobeerd in een tempo wat natuurlijk lager ligt dan bij jongeren, mezelf in het Jorendom in de eerste plaats en in het Hebreeuws te oriënteren. En dat is tot een beperkt niveau natuurlijk redelijk gelukt. En omdat ik een ervaringsdeskundige ben, denk ik dat ik beginners met name kan helpen hun angsten of neurosen te overwinnen op dit gebied.
Waarin onderscheidt Kreskas zich van anderen, bijvoorbeeld de liberaal-joodse gemeente, waar u, meen ik, ook les geeft of gaf?
Het grote verschil is dat wij echt voor alle Joden zijn, van ultra-fanatiek atheïstisch tot ultra-fanatiek chassidisch of orthodox of neo-orthodox of liberaal. Het is een open gemeenschap voor Joden van iedere signatuur, zowel bij de docenten als bij de toehoorders en cursisten. Dus die openheid, dat boven de partijen staan, of in elk geval proberen te staan, dat is een soort drempelverlaging ook, want er zijn heel veel mensen die absoluut niet met wat voor religieuze Joodse stroming dan ook geassocieerd willen worden. Of er zijn mensen die bij een bepaalde stroming horen en nu ook wel eens iets anders willen horen. De bedoeling is om het zo universeel mogelijk te maken.
Waar tikt jouw klokje thuis?
Waar tikt de klokje thuis?
Over Joden uit alle vier hoeken der aarde.
Ik ben Rabijn Heinz. Ik ben opgegroeid in Texas. Ik ben hier 14 jaar geleden naar Nederland gekomen. Ik werk hier als rabbijn in verschillende Joodse gemeenten. En ook ben ik rabbijn in de gevangenis.
U bent dus 14 jaar geleden vanuit Texas, de 28ste staat van de Verenigde Staten, naar Nederland gegaan. Waarom?
Ik ben toen, mijn vrouw komt uit Nederland. Ik ben toen hier gekomen op bezoek bij mijn schoonouders. En toen hebben wij een aantal aanboden gekregen om hier naartoe te komen werken. En ik vond het een uitdaging en dus ben ik gekomen.
Is er een boeiende Joodse gemeenschap in Utrecht? Meestal hoor je alleen maar over Amsterdam. Utrecht ligt een beetje in de schaduw. Hoe gaat het daarna eigenlijk?
Utrecht is een hele leuke Joodse gemeente. En ik denk dat hier in Nederland is het bijzonder. Je ziet hoe klein de Joodse gemeenschap is. Maar het heeft dus een voor- en nadelen. Ik denk dat hier er veel meer persoonlijk contact is dan elders in de wereld. Ik denk dat hier veel meer individueel aandacht aan mensen wordt besteed. In Amerika, als je zit in een synagoge waar er misschien duizenden leden zijn, dan heb je wel een op Yom Kippur heb je wel 2000 mensen in shul. Maar ja, echt persoonlijk contact met die mensen is er niet.
Constateert u een groei, een bloei de laatste tijd in Utrecht?
Ik denk dat er wel een groei is. Ik denk iedere keer dan komt er nog iemand bij. Dus dan blijft de vlam blijft branden.
Ik heb zoals altijd een testje gemaakt om te kijken waar u zich meer thuis voelt. Ik ga weer vragen stellen en u mag daarop antwoorden. Chili of spruiten?
Chili of spruiten? Ja, eerlijk gezegd, spruiten vind ik ook niet zo lekker. Chili misschien iets meer. Maar ik eet weinig chili, eerlijk gezegd.
Oké, een beetje cultuur wat ik heb kunnen vinden uit Texas. Rodeo of Rembrandt?
Ik heb er niks aan beide eigenlijk. Nee, misschien meer aan Rembrandt dan Rodeo.
Prairie of platteland?
Ja, ik ben op zich opgegroeid in het platteland. Houston is ook plat, ook vochtig. Misschien net iets warmer dan Nederland in de zomer. Dus ja, van de prairie ken ik weinig.
Bush of Beatrix?
Hetzelfde. Beatrix, ja, ik ken haar eigenlijk niet. Ik vind dat ze wat meer vrijheid van meningsuiting zou moeten hebben. Ja, Bush heeft weinig indruk gemaakt. Ik heb toen bij de laatste verkiezingen heb ik wel een absentee ballot, als afwezige heb ik mijn kiesrecht gebruikt. Maar ik vond de keus tussen Bush en Gore een beetje tussen Tweedledum en Tweedledee, zoals ze zouden zeggen in Engels. Dus ja, ik vind het echt dat hij de laatste tijd zijn sterke kant laat zien. Met de huidige situatie in de wereld. Daar ben ik wel blij mee.
Range of Rijtjeshuis?
Ja, Rijtjeshuis vind ik eerlijk gezegd een beetje krap. Ik ben een beetje gewend aan de wide open spaces, zoals we dat hebben in Amerika.
Dus 3-1 is dat dan voor Nederland. Klopt dat? Leeft u liever onder de rood-wit-blauwe vlag zonder Lonely Star?
Voorlopig wel. Voorlopig wel.
En u hebt het naar uw zin hier in Utrecht en in Nederland?
Ik heb het naar mijn zin. Ik denk, ja, als een man zit samen met zijn familie. Ik vind de familie is een soort burcht. Die familie die is een eigen instantie en die kan overal, als je met je familie bent, kan je overal verplaatsen. Ik woon hier al 14 jaar en ik denk niet dat ik weg zou gaan.
Dus u wilt zich niet gaan verplaatsen met uw burcht?
Nee, denk ik niet. Denk ik niet. Wij zijn hier goed geworteld en dat vind ik prima.
En dan tenslotte onze culturele agenda. Een kleine greep uit een enorm aanbod. Bijvoorbeeld woensdag 14 november in Leiden. Dan organiseert het Genootschap Nederland-Israël een lezing over het Joodse lied door de eeuwen heen. Meneer B. van Kreeveld geeft die lezing en hij wordt opgeluisterd met muziek. De Wietzo Fair in Den Haag, die is er op zondag 4 november. Allerlei stands zijn er, een kosher eetcafé, een muzikaal optreden, een loterij, een kinderprogramma. Nou, de hele zondag 4 november van 11:30 tot 18:00 in Theater Concordia. En dan is er heel veel op theatergebied. Bijvoorbeeld dans. Transparent, een duettenprogramma van het NND en Galilee Dans. 25 oktober hebben ze hun première in het Grand Theater in Groningen. En daar zitten ze ook nog de 26e en de 27e oktober en daarna in diverse theaters in het land. Muziek. De klezmerband Mazzel Tov geeft het programma Sores en Gein met medewerking van de acteur Job van Gorkum. Overal in het land in theaters zitten ze. Toneel. Toneelgroep Het Huis aan de Amstel met het toneelstuk Voor het Donker Wordt, over een jonge neonazi die hulp zoekt bij een, jawel, Joodse psychiater. In de stad Schouwburg in Arnhem zitten ze vrijdag 26 oktober en daarna tot eind november in diverse theaters. Alle informatie over dit programma kunt u vinden op onze site www.nikmedia.nl en daarop kunt u ook reageren op dit programma en daar zijn we dan ook werkelijk heel blij mee, geloof me. En u kunt ook bellen natuurlijk, graag wel tijdens kantooruren, 035-629-3145. En dit was dan Typisch Joods 2. Techniek Rob Gerritsen, eindredactie Vaga Smolevic. Rest me nog u toe te roepen. Tot volgende keer. Blijf gezond.